Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 39e psalm en daarvan de versen 6 en 8. Ik ben verstomd en zal mijn mond voortaan niet open doen, en hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer. Het zijn de versen 6 en 8. Van Psalm 39.
Thank you.
aan de gemeente zal worden voorgelezen uit het boek Job en daarvan het 34ste hoofdstuk. Wij noemden nu Job 34.
Verder antwoordde Elihu en zeide: Hoort gij wijzen mijne woorden en gij verstandigen, neig de oren naar mij. Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijzen smaakt. Laat ons kiezen voor ons wat recht is. Laat ons kennen onder ons wat goed is. Want Job heeft gezegd, ik ben rechtvaardig en God heeft mijn recht weggenomen. Ik moet liegen in mijn recht, mijn pijl is smartelijk zonder overtreding. Wat man is er gelijk Job? Hij drinkt de bespotting in als water en gaat overweg in gezelschap met de werkers der ongerechtigheid en wandelt met goddeloze lieden. Want hij heeft gezegd, het baat een man niet als hij welbehagen heeft aan God. Daarom, gij lieden van verstand, hoort naar mij, verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Want naar het werk des mensen vergeldt hij hem, en naar eens ieders weg doet hij hem vinden. Ook waarlijk, God handelt niet goddelooslijk, en de Almachtige verkeert het recht niet. Wie heeft hem gesteld over de aarde, en wie heeft de ganse wereld geschikt? Indien hij zijn hart tegen hem zette, zijn geest en zijn adem zou hij tot zich vergaderen. Alle vlees zou tegelijk de geest geven en de mens zou tot stof wederkeren. Zo er dan verstand bij u is, hoor dit, neig de oren tot de stem mijner woorden. Zou hij ook, die het recht haat, den gewonde verbinden en zoudt gij de zeer rechtvaardige verdoemen? Zou men tot een koning zeggen, gij Belial, tot de prinsen, gij goddelozen? Hoe dan tot dien die het aangezicht der vorsten niet aanneemt en de rijken voor de armen niet kent? Want zij zijn allen zijner handen werk. In een ogenblik sterven ze, zelfs ter middernacht wordt een volk geschud, dat het doorgaat en de Almachtige wordt weggenomen zonder hand. Want zijn ogen zijn op ieders wegen en hij ziet al zijn treden. Er is geen duisternis en er is geen schaduw des doods, dat aldaar de werkers der ongerechtigheid zich verbergen mochten. Gewisselijk, hij legt de mens niet te veel op, dat hij tegen God in het gericht zou mogen treden. Hij vermorzelt de geweldigen, dat men het niet doorzoeken kan, en stelt anderen in hunne plaats. Daarom dat hij hun werken kent, zo keert hij ze des nachts om en zij worden verbrijzeld. Hij klopt ze dus samen als goddelozen in een plaats waar aanschouwers zijn. Daarom dat ze van achter hem afgeweken zijn en genen zijn er wegen verstaan hebben, opdat hij op hem het geroep des armen brengen en het geroep der ellendigen verhoren. Als hij stilt, wie zal dan beroeren? Als hij het aangezicht verbergt, wie zal hem dan aanschouwen, zowel voor een volk als voor een mens alleen? Opdat de huichelachtige mens niet meer regeren en geen strikken des volks zijn. Zekerlijk heeft hij tot God gezegd, ik heb uw straffen verdragen, ik zal het niet verderven. Behalve wat ik zie, leer gij mij, heb ik onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen. Zal het van u zijn, hoe hij iets vergelden zal, terwijl gij hem versmaadt? Zoudt gij dan verkiezen en niet ik? Wat weet gij dan? Spreek. De lieden van verstand zullen met mij zeggen, en een wijs man zal naar mij horen, dat Job niet met wetenschap gesproken heeft en zijn woorden niet met kloek verstand geweest zijn. Mijn vader, laat Job beproefd worden tot het einde toe, om zijner antwoorden wil onder de ongerechtige lieden. Want tot zijn zonde zou hij nog overtreding bijvoegen, Hij zou onder ons in de handen klappen en hij zou zijn redenen vermenigvuldigen tegen God.
Verontmoedigen we ons in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u brengt ons op de avond van deze dag nog een ogenblik samen in dit bedehuis, opdat we afgezonderd zouden worden van de wereld en van alle tijdelijke zaken. En nu kunnen wij onze harten niet opheffen tot u die in den hemel zit. En wij kunnen geen gedachten voortbrengen die u behaagt. En er is er vanavond ook niet één die van zichzelf een begeerte heeft naar God en naar de verheerlijking van zijn eer. Want we zijn allen in onze val zoekers van onszelf geworden en van ons eigen behoud en van de lusten van ons bestaan. En daarom, Heere, wanneer u zou omzien naar de redenen bij ons, dan moest u voorbij gaan en dan moet u ons allen tezamen wegdoen van voor uw aangezicht. Maar dat u ons vanavond nog verwaardigde om te bedienen uit dat welbehagen en uit die vrije gunst die van eeuwigheid bij u geweest is, onbevattelijk. Dat nu u van eeuwigheid hebt om willen zien naar degene van wie u wist dat ze nooit meer naar u zouden vragen of zoeken. Die zich afgekeerd zouden hebben van u in een staat van eeuwige verlorenheid. En dat uw ingewand van eeuwigheid gerommeld heeft, vol barmhartigheid, om met opluistering van uw deugden, u een kerk uit zulke gevallen Adams geslacht te gaan toe-eigenen. En die hebt u zo lief gehad, dat u ze, Heere, tegen de prijs van de borgstelling van uw eigen lieve zoon geëigend hebt, opdat de deugd van het recht en van de rechtvaardigheid verheerlijkt zou worden en gij met behoud van al uw deugden genade zou kunnen bewijzen aan schuldigen en aan rechtelozen. En Heere, nu is dat uw werk. En al uw werken, die zijn u van eeuwigheid bekend. En die zullen in de tijd volvoerd worden. Zowel in de toebrenging van uw volk, in de uitbreiding van uw koninkrijk op de aarde, als ook in de onderhouding en in de oefening van het leven der genade van uw gunstgenoten op deze wereld. En Heere, zou u ons dan willen gedenken, en door die geest die Christus verworven heeft ons willen bedienen uit uw volheid. Want dan wordt u erin verheerlijkt. En als u u gaat verheerlijken, Heere, gaat het altijd in een aanbiddelijke weg. Met het uitzetten van alles van de mens. Opdat er plaats zou komen voor dat eenzijdige en dat volmaakte werk Gods. Want het is nog wel naar onze natuur om een godsdienst aan te hangen, waarin God wat doet en wij ook wat zijn. Maar het is geheel tegen onze natuur en het openbaart al onze vijandschap. Wanneer de mens eruit gezet moet worden en al zijn goed geen nut doet en dagen der verbolgenheid. Opdat alleen die gerechtigheid zou redden van de dood. En nu hebben we allen tezamen, Heere, een onsterfelijke ziel voor de eeuwigheid. En de mens is van nature overal over bekommerd, behalve over die ene vraag: hoe zal ik God ontmoeten? O, u laat ons nog in de genadetijd. U laat ons nog onder de genade middelen. Uw langmoedigheid, Heere, is nog zo groot. Want dan betuigt u het ook vanavond. Ik heb geen lust in de dood van de stervende. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. En nu zijn we allemaal aan het sterven. Maar Heere, open daar onze ogen toch eens voor. Ook van de kleinste kinderen. Want die kunnen ook sterven zo onverwacht. Ook voor de jeugd die er vanavond is. Opdat ze in een heilig ongeluk en met een levend godsgemis over de aarde mochten gaan. Wat met niets en niemand is te vervullen dan met u alleen. Maar Heere, u zou het ook kunnen doen in de kracht van het leven. Om eens een leven uit zijn tolhuis te roepen. Het is maar één woord, volg mij. En de hardste en de snoodste zondaar gaat het opgeven. En hij wordt verbroken door uw goddelijke liefde. En overtuigd door uw goddelijke wet. En dat nu alles uit vrucht van uw werk door de Heilige Geest. Maar ook de oude van dagen. O Heere, zou er dan voor u één ding te wonderlijk zijn. Wil het nog eens tonen dat gij de Almachtige zijt. Ook in het toebrengen van ouden onder ons. En ook die thuis meeluisteren. Maar Heere, zoudt gij ook plaats willen maken in de harten van uw gunstgenoten. En dan kent u de stand van het leven waarin dat ze verkeren. En dan weet u het ook. Dan moet er ook daar maar plaats gemaakt worden voor u en voor uw goddelijke genade. O, dat er nog waren hongerenden en dorstenden naar God en naar die enige gerechtigheid mochten zijn. Want dan zult gij waarmaken wat u beloofd hebt, dat er spijze zou zijn in uw bedehuis. Heere, wilt u er dan plaats voor maken, opdat de mens niet zou rusten waar u niet kan rusten. Want we zijn rustzoekers, Heere, ook in alle gestalten van het leven. Maar dat die ene dierbare grond toch onmisbaar mocht worden in ons leven, die ligt. In die gezegende en in die enige middelaar. En wie er zulke ruimte ligt voor ellendigen en nooddruftigen. O God, geef dan de koning uw rechten. Want hij heeft ze verworven. En uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Waar u het in zijn hand besteld hebt. Om zich te ontfermen over de nooddruftigen en die geen helper hebben. Als ze er vanavond nog zijn, ga u eens vertonen. En dat in de bladen van uw goddelijk woord als die enige. Als die bereidwillige. En als die algenoegzame middelaar Gods en der mensen. Die van nature zo verborgen zijt. In uw persoon en in uw arbeid. Maar die alle waarde krijgt, Heere, voor uw gunstgenoten. Die daar toch het leven en al de eigen werken mochten verliezen. En voor wie het omkomen werd. Om het leven buiten zichzelf te vinden. En te gaan gewinnen. Heere, wilt u ook uw kerk. In die gangen nog doen opwassen. En in die kennis van hem die te kennen het leven is nog oefenen. Want er gaat een overblijfsel over de aarde. Dat met de meerdere kennisneming. Alleen maar armer en ongelukkiger wordt. Daar zijn er duizenden, Heer, en daar komen er ook steeds meer onder ons, is te vrezen. En die worden al bekeerder en al rijker. Maar u hebt een overblijfsel en dat loopt te sterven op de aarde. Die raken de grond en de kracht kwijt uit alles. Wat ze in u, o dierbare middelaar, hebben aanschouwd. Wel uitgeroepen ge hebt de woorden des eeuwige levens, tot wie zullen we anders heen gaan. Alles in u mogen aanschouwen en nochtans te gaan inleven. Dat ze nu met dat alles God niet kunnen ontmoeten. Dat de schuld open is blijven staan. En wanneer de dood ernaast gelegd wordt, dat ze meer en meer gaan vrezen. Dat het alleen maar tekort zal wezen. In die grote dag der dagen, Heere, dat is een overblijfsel dat gaat inleven. Dat ze opgelost moeten worden in dat werk van Christus, opdat hij de hunne En zij de zijne zouden worden en dat ze door dat bloed gezaligd zouden worden. O, welke betrekking. Dat er dan op dat dierbare bloed komt, dat weten ze. Maar de toepassing te missen, dat is bitterder dan de dood. Wil u dan nog eens gaan betuigen wat er nou nodig is, Heer, om in die weg van zichzelf verlost aan het einde gebracht te worden, opdat ze niet zouden hebben hun gerechtigheid die uit de wet is, maar die uit het geloof van God, dat is door het geloof van Jezus is. Opdat ze nu alleen, door dat enige en dat volkomen middelaarswerk, gezaligd zullen worden. Want het is toch uw werk. En u gaat u het overnemen, wanneer zij er nu niets meer aan kunnen toe of afdoen. O, dan bent u verheerlijkt en verhoogd om uw kerk altijd en goede te zijn. Wilt u dan in de avond ook nog betuigen, dat gij van ons samen zijn afweet. En o grote koning, rijd voorspoedig op het woord uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En wil alles wat in banden verkeert, nog eens inwinnen en overwinnen om het op te geven. En dat gij ze, Heere, nog eens wilde louteren in de weg van ontdekkende en ontledigende genade. Om plaats te maken voor uzelf, want daarin wordt God verheerlijk. Heere, gedenk zo de ganse gemeente hier en die thuis meeluisteren. Ook in het rusthuis en in het verpleegtehuis gedenk ze allen tezamen. Ook in de veelvuldige noden van ouderdom, ziekte en gebreken in het lichaam. We bevelen ze allen aan u in de goddelijke ontferming. Zoudt u willen gedenken, Heere, aan alle beproefden en bezochten door uw hand. Gedenk aan de zieken, in ziekenhuizen of in verpleeginrichtingen. Gedenk aan de eenzamen en aan de rouwdragenden. En ondersteun ze, Heere, die voor het onheil dreigen te zwichten. En wilt gij nog heiligen tot de nut? O, wilt u ook gedenken aan dat gezin waarvan de moeder vanavond weer voor het eerst onder ons mocht zijn. Ze mochten uit uw hand een kind ontvangen. En u mag ze nog door u gespaard in- en uitgaan, ook weer in uw huis. Schenk een verbroken hart en geef met alle noden en zorgen die er ook in het gezin zijn een plaats. En zoudt u het, Heere, willen heiligen, want u slaat niet uit lust tot plagen, maar daartoe dat we ons zouden vernederen onder uw krachtige hand, breng ze er dan onder. Waar niemand brengen kan, ook onszelf niet. Gedenk zo alles wat op uw zegen wacht. We bevelen ook dit volk en deze gemeente met de raad der kerk. Dat gij er nog onder wilde wonen en werken. De ambtelijke arbeid nog wilde zegenen. En de herderloosheid nog in uw gunst en innerlijk erbarmen wilde gedenken. Om nog een herder te zenden van u geroepen en in deze wilde plaatsen in het midden van deze wijngaard. Heere, gedenk aan uw kerk over het rond der aard. Uw volk, o waar u ze hebt in alle vervolging en verdrukking en in de noden van de tijd. Ook waar we met onze gemeenten in verkeren, u weet alle dingen. O, de Satan heeft een kleine tijd en zijn aanvallen en zijn listen zijn vele. En wie zal er staande blijven, Heere? Dat we onze handen nog mochten opheffen tot u. En dat gij nog eens de strijd wilde strijden. Gelijk gij eenmaal deed voor Israël. Toen het van Amalek aangevallen werd. Maar dat er ook nog de handen mochten opheffen tot u. In dat gebed, Heere, maar bovenal. Gedenk in die grote voorbidder. Bekwaam al uw knechten en de studenten. En help ook ons in deze avond naar uw welbehagen nooit beschaamd en in onszelf nooit bekwaam. O Heere, wilt gij u nog verheerlijken en dat in het aanschouwen van de Zoon uw eeuwige liefde om Jezus wil. Amen. Terwijl er gecollecteerd wordt, zingen we uit Psalm 103 het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En het zevende, geen vader sloeg met groter mededogen. 5 en 7 van Psalm 103.
Thank you.
Geliefden, alles wat er op deze wereld is en alles wat er in de tijd is, dat was er ook reeds in de eeuwigheid. Want alles wat er op deze aarde geschiedt, dat vloeit voort uit de eeuwige, onveranderlijke raad Gods. Dat zegt immers het goddelijk woord in de handelingen. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En dat zijn de werken der natuur. En dat zijn ook de werken der goddelijke genade. En aan die werken Gods, daar is niet af te doen. En daar is niet toe te doen. En waarom is nu alles op deze aarde zoals het er is? En waarom geschiedt nu in dit leven alles zoals het geschiedt? Wel, daar geeft Salomo antwoord op in Spreuken 16 vers 4. Als hij zegt, de Heere heeft alle dingen gewrocht om zijn zelfs wil. Daar is alles voor. Alles zal uitlopen, zegt Salomo, op Gods eer en verheerlijking. Ja, zegt hij erbij, ook de goddeloze tot de dag van het kwaad. Denk u daar wel eens aan. Dat God in alle werken verheerlijkt zal worden. Ook in de goddeloze. Wanneer hij, ondanks alle langmoedigheid en ondanks alle waarschuwing en liefdesbemoeiingen des Heren doorgaat in de weg van de verharding en om eigen schuld zijn eeuwig oordeel uitwerkt. Want mensen, we zullen nooit in de eeuwigheid kunnen zeggen dat het Gods schuld was. Maar verloren gaan, dat zal zijn om eigen schuld. Maar nu werkt een Heere ook alle dingen om zijn zelfs wil bijzonder. In de raad en in de toebrenging van zijn kerk die hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En gemeente, voor dat volk, zegt een apostel, moeten nu alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, die naar zijn voornemen geroepen zijn. En waar zal dat nu op uitlopen? Dat zal uitlopen op de eeuwige verheerlijking van al die onbegrepen wegen, van al die onbegrepen kruisen, van al die onverhoorde gebeden, die uiteindelijk allemaal moesten medewerken, dat God de eer zou ontvangen in dat soevereine, eenzijdige genadewerk. En daar is niet af te doen. En daar is niet toe te doen. En hoe dat een Heere nu zijn raad tot zijn verheerlijking komt uit te voeren, daarvan had iets verstaan de man die vanavond door de Heilige Geest tot ons spreekt in Job 34. U vindt het woord van onze tekst in Job 34, het 36e vers, het eerste gedeelte. Job 34, vers 36, deze woorden. Mijn vader, laat Job beproefd worden tot het einde toe. Tot zover. Wij beluisteren in dit schriftgedeelte een wonderlijk gebed voor een diep beproefde Job. Een wonderlijk gebed voor een diep beproefde Job. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats gaan we letten op een Godvrezende bidder. In de tweede plaats op een Godverheerlijkend gebed. In de derde plaats op een Godvrezende toenadering. Dus in de eerste plaats een Godvrezende bidder. Het is Elihu. In de tweede plaats een Godverheerlijkend gebed. Mijn vader, zegt hij, laat Job beproefd worden tot het einde toe. En een Godvrezende toenadering, als hij bijzonder zegt, mijn vader. Geliefden, we worden meegenomen als in gedachten naar een plaats die ons allen bekend is. Job, de kinderen die weten het vanavond, die zitten op de ashoop. En als in één ogenblik heeft de Heer hem gemaakt van de rijkste man van de wereld tot de armste man van de wereld. Al zijn bezittingen, zijn hele bedrijf en zijn 10 kinderen raakte de man op ene dag kwijt. Heilig zijn, o God, uw wegen. Ja, hij werkt alle dingen om zijn zelfswil. Daarom mag die man door genade op het einde van die dag betuigen en zeggen, als hij Goden niets ongerijms toeschrijft en in dit alles niets zondigde, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen en de naam des Heeren heeft, is zij geloofd. Maar daar was nog geen einde aan de beproeving. Satan die mocht onder de toelating Gods voortgaan. En dan weet u het. Dan komt hij ten tweede male voor het aangezicht des Heren. En dan tart hij de Heren en zegt, sla nu Job in zijn gezondheid. En zie dan nog of er wat over zal blijven van zijn vroomheid, zijn Godvrezendheid, zijn oprechtheid en zijn wijken van het kwade. En hij zegt, de Heere, ga je gang maar, Satan. Maar één ding, verschoon Jobs leven, daar blijft u van af. En dan weten we het. Dan wordt Job, die wordt geslagen met boze zweren. En dan treffen we hem aan op de ashoop en hij krabt zichzelf met een potscherf, geliefden. En dan komt ook daar zijn vrouw tot hem. En ook die is niet tot vertroosting en tot versterking, maar ze is nog tot verzwaring van zijn lijden. Want ze zegt, zegen God en sterf man. Wil je zo'n God dienen, Job? Wil je zo'n God dienen? Maak er een einde aan. En dan horen we het uit Jobs mond, gij spreekt als een van de zottinnen. Zouden wij het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet ontvangen? En dan staat erbij, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. En toen zijn die vrienden gekomen, geliefden. En dat waren ware vrienden. Dat waren niet als de vrienden van de verloren zoon. Want dat zijn de vrienden van de wereld. Zolang de rijkdom is, had de verloren zoon, die had vrienden. Maar toen de rijkdom weg was, waren de vrienden van de verloren zoon ook weg. Zo niet met de vrienden van Job, nee. Het waren ware vrienden. En we mogen geloven, zoals de meeste uitleggers dat voorhouden, dat deze vrienden van Job mensen waren die met genade bedeeld waren. Wie ze waren, in de eerste plaats komt daar Elifas, de Temaniet, die kwam uit Teman, dat lag in Edom. Dat was een nakomeling van Esau, die Elifas. Daarna wordt ons genoemd Bildad de Suhit. En als u leest in het geslachtsregister van Abraham, hoe dat hij getrouwd is met Ketura, tweede huwelijk naar Sara, dan zult u daar bemerken hoe dat deze Bildad een nakomeling was uit dat tweede huwelijk van Abraham. Het was dus een nazaad van Ketura. De derde, Zofar de Naamatiet. Daar spreekt Gods woord niet over wat hij in zijn afkomst was. Dat weten we niet. En de vierde, die hier vanavond voor ons spreekt, dat is Elihu de Bussiet. En die Bus, dat was een zoon van Nahor, de broer van Abraham. Het is dus een achterkleinzoon van Tera, de vader van Abraham. En daarmee, gemeente, hebben onze kanttekenaren terecht erop gewezen dat dus de geschiedenis van Job zich afspeelt in de dagen van de aartsvaders. Het waren die vrienden, waren dus nakomelingen van Abraham of familie uit het geslacht van Abraham. En nu staat er in hoofdstuk 2 vers 11 dat die vrienden het eens geworden waren. Dat wil zeggen, ze waren overeengekomen om Job te gaan bezoeken en om hem te gaan beklagen, staat er, en om hem te gaan vertroosten in zijn lijden. En zo zijn ze gekomen en dan staat er, als ze hem zien zitten van verre op die ashoop, dat ze hun stem ophieven en weenden. Dat ze hun klederen verscheurden en dat ze het stof van de aarde opwierpen en op hun hoofden wierpen ten teken van de diepste rouw en droefheid en de smart waarin dat ze Job zagen zitten. Ja, zo groot is de smart van Job dat er staat dat ze in het aanschouwen daarvan 7 dagen en 7 nachten bij hem zitten. En dat ze hun mond niet openen. Zwijgende hebben ze daar tezamen gezeten. En daarna heeft Job de mond geopend. Is Job gaan spreken, geliefden, maar ook die vrienden. En wat hebben die vrienden nu gedaan? Hebben ze hem getroost waartoe ze gekomen waren? Nee. Maar in plaats dat ze hem hebben getroost, hebben ze de smart van Job alleen maar verder vergroot. Want ze zijn Job gaan beschuldigen, dat kunt u lezen in hoofdstuk 4 vanaf het 7e vers. En openlijk betichten ze Job dat er in zijn leven wel een verborgen zonde, een verborgen goddeloosheid moet zijn, waarom de Heere toch een zo'n weg van bestraffing en kastijding tegenkomt. Immers, als die zonde er niet was, Job zou niet zo gestraft worden. En gemeente, nu is alle ziekte en lijden en nood wel een gevolg van de zonde. Maar de verbinding die de vrienden van Job maakten, die mogen wij nooit maken. Heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd toen bij de blind geborene, toen de discipelen vroegen, Heere, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Dat Christus gezegd heeft, nog deze, nog zijn ouders, maar daar hebt u het. God heeft alle dingen gewrocht om zijn zelfswil. Dat is opdat de grote werken Gods openbaar zouden worden, geliefden. En daarom, wat die vrienden hier deden, dat was ongehoord. Tenzij dat Gods woord zelf nadrukkelijk de ziekte of het andere oordeel ziet als een straf op de zonde. Denk eens aan Gehazi, dat weten de kinderen wel. Die werd in de dadelijkheid gestraft met de melaatsheid van Naaman. Dat was een directe straf van de Heere. En zo ook de dood van Ananias en Safira. Maar anders, geliefden, dan mogen wij nooit die verbinding maken die ook de vrienden van Job hier gemaakt hebben. En wat doet Job? O, in plaats van getroost, beklaagt hij zich. Dan horen we hem zeggen, In hoofdstuk 6. Mijn ziel weigert al uw woorden aan te nemen. Ze zijn mij een laffe spijze. En in Job 13 vers 4, dan roept hij het uit. Gij lieden zijt leugenstoffeerders. Gij allen zijt nietige vertroosters. Hoort u. En zo hebben ze daar met elkaar zitten spreken. En hoe lang heeft dat nu geduurd? O, dat heeft geduurd, gemeente, tot hoofdstuk 32. Want dan staat er in hoofdstuk 32 in het eerste vers. Toen hielden die drie mannen op van Job te antwoorden, terwijl hij in zijn ogen rechtvaardig was. Het is alsof die vrienden zeggen, we houden ermee op, Job. We houden ermee op. En Job die houdt er ook mee op. Ze zijn het met elkaar niet eens kunnen worden, niet tot troost kunnen worden. En dan alle mensen met genade, geliefden. Ja, waarom? Wel, gemeente, daar was bij Job in dit stuk wel een zaaksgerechtigheid. Wat is dat? Wel, dat heeft onze geliefde dominee Lichtenberg zo vaak vanaf deze plaats gezegd. De zaak waarin Job stond, daarin stond hij recht. En de beschuldiging was ten onrecht. Want er was geen bijzondere zonde in het leven van Job. De Heer had zelf gezegd, vroom, oprecht, Godvrezende en wijkende van het kwade. Maar weet u, het behaagde den hemel om Job te gaan brengen tot een zaaks, tot een persoonsgerechtigheid. En daar ging den Heer plaats voor maken. Wat dat wil zeggen, wel geliefden, Job had in zijn leven wel kennis gekregen. Daar was wel plaats gekomen voor de openbaring van de enige weg der verlossing in Christus. Had hij daar zelfs in de allerdiepste diepten van zijn lijden, bij tijd en wijle niet de kracht en de troost uit mogen ervaren. Toen hij in het 19e hoofdstuk uitgeroepen had, ik weet, mijn verlosser leeft. O, hij had kennis gekregen aan Christus als de enige middelaar. Die was hem geopenbaard geworden. Hij had door dat dierbare geloof dat toevlucht nemen, mogen beoefenen tot hem. Dat waren geen vreemde zaken. Hij had de vruchten uit die middelaarsbediening in zijn leven ontvangen, geliefden. Maar weet u, wat nou Job moest gaan leren? En wat nu de Heere Job in deze weg van de oefening der genade gaat leren. Wel dat God nu gaat aanwerken op de verheerlijking van zijn naam. En o, als God in het leven van zijn volk gaat aanwerken op de verheerlijking van zijn naam. Gemeente, dan gaat de Heere niet aanwerken op de zaligheid van zijn kinderen. Maar dan gaat hij aanwerken op de dood van zijn kinderen. Want hoe wordt nu God verheerlijkt? En hoe wordt nu de zaligheid verheerlijkt? Dat is door de weg van het omkomen heen. Dat is door de weg van het sterven heen. En dan moet u onderscheid maken. Dat is niet een weg waarin ze komen te sterven aan de werken en aan de eigen gerechtigheid. Maar dat is een weg waar God de dood in gaat en het leven op een einde komt. En voelt u, dat was nou voor Job zulk een verborgen zaak, geliefden. En dat was nu ook voor die vrienden een verborgen zaak. Maar er is er één geweest. En die heeft er doorheen gezien. En er is er één geweest op die ashoop. En die heeft verder gekeken dan Job en de drie vrienden. En dat was die Elihu. En wat komt nu ook daarin? De wonderlijke soevereiniteit van de werken Gods openbaar. Want wie was die Elihu? Wel, gemeente, hij zegt het van zichzelf in hoofdstuk 32. Hij komt het te betuigen en zegt dat hij gewacht had op Job in het spreken, omdat ze ouder van dagen waren dan hij. Hij is dus de jongste. En als de jongste had hij gezwegen. Maar dan staat er tot vier malen toe, in dat begin van Job 32, dat de toren van Elihu ontstak. En ziet u, dat was geen zondige toorn, dat was geen opwellende drift bij Elihu ten kwade. Maar dat was bij Elihu een heilige toorn. Waarom? Gemeente, omdat Elihu aan de zijde Gods gezet is door genade. En omdat Elihu ziet dat Job aan het strijden is om nou vast te houden aan zijn oprechtheid en vast te houden aan zijn vroomheid en aan zijn godzalige levenswandel. En dat de vrienden vasthouden aan hun beschuldigingen. En wat gaat Elihu nu doen? Wel, Elihu, die gaat ze door de geest Gods geleid, die gaat ze onderwijzen. En dat doet hij op tweeërlei wijze. Want er staat dat tegen Job zijn toorn werd ontstoken, omdat Job zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. O, wat heeft die man door genade dat mogen zien? Dat Job nou met alles, toch ten diepste geliefden, vasthield aan hetgeen hij had. En dat hij nou ten diepste niet God en zijn eer op het oog had, maar dat Job nou zijn eigen behoud op het oog had. En daarom ontsteeg de toren van Elihu tegen Job. Maar zijn toren ontstak ook tegen zijn drie vrienden, opdat ze geen antwoord vindende, nochtans Job verdoemden. O, hij heeft het geproefd. Zij hadden geen reden in Job gevonden. En nochtans hielden ze aan hun beschuldiging vast. En wat begeert nu Elihu te gaan doen? Wel, in hoofdstuk 33, daar kunt u dat lezen. Dan zegt hij, merk op, o Job, hoor naar mij, zwijg. En ik zal spreken, zo er redenen zijn, antwoord mij, spreek. Want ik heb lust u te rechtvaardigen. Nu gaat Elihu, die gaat Job rechtvaardigen voor zijn vrienden. Is dat alles? Nee. Want geliefden, dat was voor Job nog alles te kort geweest. Maar dan staat er in 35 vers 1, dat hij ook bovenal God gaat rechtvaardigen voor de vrienden. Houdt gij dat voor recht, dat gij gezegd hebt, dat hij God gaat rechtvaardigen voor Job? Houdt gij dat voor recht dat gij gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meerder dan Gods? Het is alsof hij zeggen wil, Job, wie is er nu rechtvaardiger? U of de Heere in deze weg, zeg het maar. Dus nu wordt als het ware, nu wordt Job, die wordt in het gericht gedaagd. Wie doet dat? Dat doet de Heere. Maar dat doet een Heere gemeente middelijk, door middel van het onderwijs van deze Elihu. En zie, hoe komt dan in alles uit, hoe dat deze Elihu geoefend is in de goddelijke genade en in de gangen des levens. Elihu, geliefden, dat is een man, dat blijkt uit het 33ste hoofdstuk, die doorgeleid is in de stukken der genade. En die weet hoe gaat dit nou, hoe God zijn eer gaat verheerlijken. Met behoud van zijn gerechtigheid. En dat in de verlossing van de zondaar. Met de totale uitzetting van die zondaar in die weg. En daar gaat die man onderwijs in geven. Weten we dat nog? Dat onderscheid in de stukken in de orde des heils, zoals onze vaderen dat leren in de Heidelberger, tussen zondag 7 en zondag 23 in de Heidelberger catechismus, gegrond op Gods woord, beleefd door de kerk van oude dagen, als hier door Elihu geleerd in Job 33. En ziet u, nu is Job, nu is Elihu een man en die heeft door genade de deugden Gods liever gekregen dan zijn eigen zaligheid. Want hij werkt alle dingen om zijn zelfs wil. Daar gaat het om. Mensen, gaat in de eerste plaats niet om de zaligheid van de kerk. Maar het gaat in de eerste plaats om de eeuwige opluistering van de deugden Gods. En als God aan u, volk in uw leven op aan gaat werken, dan gaat dat door de weg van de dood en door de weg van het oordeel. En dat heeft Elihu doorzien. En nu zijn gebed. We gaan er met eerbied bij zitten op de ashoop. Als deze man zijn mond opent, door de geest geleid, om de verborgenheden uit te spreken. Voorwaar een bidder in de nood. Dat is een goede zaak. Want een bidder is menigmaal meer waard dan al die praters. Want al die praters, die hebben Job niet kunnen overtuigen. En die hebben Job niet kunnen troosten. En die hebben ten diepste de eenzaamheid van die man alleen maar groter gemaakt. Hij had niemand meer over die hem begreep. En zegt dan de apostel Jacobus niet in het 5e hoofdstuk, het 16e vers, dat het gebed des geloofs de zieke zal behouden. En dan voegt hij eraan toe, want het krachtige gebed des rechtvaardigen vermag veel. Dan gaat die man bidden. Wat zou u nou gedacht hebben, dat nou die geoefende Elihu ging vragen voor Job? Heren, zou u nou dat kruis van Job eens een weinig weg willen nemen? Heere, zou u het nou voor die man eens op willen nemen tegen al zijn verdrukkers? Heere, zou u hem nou eens een weinig geloof willen geven in die weg waarin dat hij bezwijkt? Zou u het licht van uw geest eens willen doen opgaan, Heere, in het leven van Job? Heeft die Elihu gebeden, neem uw hand van hem, hou op met slaan en maak een einde aan zijn leed, gelijk David gesmeekt heeft in 39. Gaat die man dat bidden? Gaat die vragen, Heere, zou u nou die Job eens willen troosten in zijn verdriet? En zou u nou eens naar zijn hart willen spreken? En zou u nou uw woord eens willen ontsluiten, opdat hij daardoor eens een weinig vertroosting mocht krijgen in het leven? Hoeveel van zulke gebeden, gemeente, doen wij in omstandigheden van druk, van moeite, van kruis, van rouw, van verliezen? Ja, o, dan vraagt een ene, Heere, verlos me toch van mijn kruis. Een ander die vraagt, Heere, geef me toch eens wat opening daarin en sterkte daarin. En weer een ander die dreigt te bezwijken eronder. Heere, ik verga. En gemeente, dan kan het zelfs nog wel zijn, ook door genade, dat ze bidden, gij kunt mij reinigen met de melaatse. Gij kunt mij reinigen. Dat er zelfs nog geloof is dat een Heere uitkomsten kan geven uit alle benauwdheden. Ja. Wat kunnen er geliefden ook een gebeden zijn, volk vanavond. Heere, wanneer de bestrijders en de benauwers vele zijn, er wegen zijn bij Gods kerk van uitwendige druk, maar bovenal van inwendige bestrijding. Mijn bestraffing is er alle morgen. En vijanden, meer dan dat ik ze tellen kan, en dan de haren op mijn hoofd. En wat kunnen ze dan smeken en vragen? Verlos mij, Heere, van s'mensen overlast. Wat kan er een smeken wezen? Houd op van slaan en neem uw plagen van mij weg. Om er nog eens wat bij te mogen ontvangen. Is dat verkeerd, zult u zeggen? Nee, nee. Want een apostel die zegt duidelijk in Filippenzen 4 vers 6. Laat al uw begeerten met bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Maar geliefden, weet u wat nou het onderscheid hier is? wel. Dat zijn op zichzelf geen verkeerde gebeden. Want hoeveel van die gebeden heeft een Heer ook willen verhoren. Denk maar in de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde. En toch, Elihu, die mag hier vanavond de hoogste gebedsgenade beoefenen. En wat is dat nou? Mensen, dat is afbidden. Afbidden. Van mijzelf gaan afbidden. En als je dat mag gaan doen, dat is God aanbidden. Dat is aan de zijde Gods gebracht worden in de binnenkamer op de knieën. En gemeente, dat is nu wat Elihu hier door genade mag beoefenen. Want bid Elihu hier nu om dat kruis, om het kwade. Is dat nou een liefdeloos gebed van deze man? Kan je dat nou begrijpen? Mijn vader, laat je beproefd worden tot het einde toe. Met andere woorden, Heere, ga u nog maar wat door, hoor, met de beproeving van Job. Heere, breng hem nog maar wat nader, hoor, in die smeltkroes van de loutering. Wie kan dat geliefden bevatten? Dat is met het natuurlijke verstand nooit te bevatten. Wat klinkt ons dat toch liefdeloos en hard in de oren op het eerste gezicht en toch. O gemeente, dat is nou enkel liefde. Wat hier doorklinkt in dat gebed van Elihu. Waarom? O Elihu, die bidt hierom. Dat nou namelijk in deze weg de ere Gods verheerlijkt mag gaan worden. Heere, zegt hij, verheerlijk nou eens uw eigen eer en uw eigen naam en uw eigen werk in deze weg. Heere, zegt hij, beproeft Job nou eens zo lang, totdat die man het nou eens over gaat geven. En dat die man nou eens onvoorwaardelijk het op gaat geven. En dat die man nou eens komt, waar die nou zichzelf in al die twistgesprekken niet heeft kunnen en willen brengen. Maar waar ook zijn godvrezende vrienden hem niet hebben kunnen brengen. Dat is namelijk mensen aan de zijde Gods. En kijk mensen, daar zullen we nou in ons leven gebracht moeten worden, aan de zijde Gods. God die brengt zijn kerk aan zijn zijde. En geliefden, dat doet een Heere in het stuk van de wedergeboorte. O, wat kan dan de Heere met de beproevingen komen, met de tegenheden komen en met de kruisen komen. Wat is nut ervan geweest in uw leven? Wat heeft het uitgewerkt? Die slaande hand, die beproevingen, die tegenheden. O, als de Heere er niet in meekomt, mensen, dan blijven we in alles dezelfde. Ja, en zouden we dan vanavond niet bidden? Laat ze maar beproefd worden ten einde toe. Ja. Dan bidden wij, geliefde van natuur, om datgene wat nou onnuttig is. Net als die 9 melaatsen. Ze baden om de genezing. Weet je waarom? Om in haar oude leven voort te gaan. Om op de brede weg verder te leven. Maar nou zegt hier die Elihu, Heere, laat ze nou in die beproeving maar wat meer beproefd worden. Beproef u ze nou maar zo lang. Totdat ze dus opgeven. En de wapens gaan inleveren. Gemeente, dat is liefde. Dat is liefde. En daar heb ik u in al uw nood allemaal vanavond voor over. Om nou eens zodanig beproefd te worden. Dat je het nou eens voor God mag gaan verliezen. Want werkelijk mensen, er is geen beter en geen zaliger plaats dan wanneer we het voor God mogen gaan verliezen. en waarbij de aanvang aan de zijde des Heren gebracht mogen worden. Maar ook in de verdere gang van het leven, in de weg van de ontdekking. O, dan gaat een Heer in de ontdekkende en in de afbrekende wegen gaat hij zijn kerk leren. Waar ze gaan zoeken op het leven aan te gaan. En op de behoud aan te werken. Vanwege de dienerswaardigheid Gods. Vanuit de liefde die is ingestort in het hart. En vanuit de keuze die werkzaam gemaakt heeft. Om Goden te behagen. Maar weet u, hoe meer licht. Hoe meer je je bestaan krijgt in te leven en terugkrijgt voor God. Des te onmogelijker wordt het zalig worden. Zitten er nog vanavond. En als dan die naam des Heren gaat drukken. En als dan de Heer is schijnbaar. Die eerste liefde gaat inhouden in het leven. En ze krijgen met die vertorende majesteit in haar leven te doen. En dan gaan ze wel eens uitroepen in die gangen met Jacob. Al deze dingen zijn tegen mij. Omdat ze er niet doorheen kunnen kijken. Mensen, de godsdienst kan overal doorheen kijken. En die zien altijd het licht en die zien altijd de uitkomst, maar denk erom. Er gaat een erfdeel over de wereld en daar gaat God aan werken, mensen op de dood. Weet je waarom? O, omdat hij alle dingen gewrocht heeft om zijn zelfs wil. Omdat een Heere nou die vrije genade in Christus wil gaan verheerlijken. En omdat er nou geen grotere verborgenheid geliefden in het leven is dan juist. Die persoon en de arbeid van die dierbare Christus. En nou gaat God door zijn geest plaats maken voor die arbeid en voor die persoon. En hoe doet een Heere dat? Dat doet hij door die mens te gaan ontdekken aan zijn goddeloosheid. Aan zijn hemelhoge schuld, aan zijn verdorven bestaan, maar ook aan de totale onmogelijkheid om nog tot enige verbetering te komen. En zo min als dan de moorman de huid kan veranderen en de luipaard de vlekken kan veranderen. Zo min kan degene die geleerd heeft goed te doen, ooit nog kwaad doen. En dan gaat een Heer in. Die gaan met die beproevingen geliefden doortrekken. Want weet u, ach. Dan kunnen ze wel eens op van die punten komen. En dat ze wel eens, mag ik het zo zeggen, dat ze gereed staan om alles op te geven. En alles over te geven. En toch, als God niet de laatste draad en vezel doorsnijdt, dan grijp ik de volgende dag of het volgende ogenblik alles weer terug. En dan komt hij er wel achter. Dan kan hij wel een ogenblik onder de prediking verruimd zijn geweest. En dan kan hij wel een ogenblik gedacht hebben dat hij er gebracht werd. Maar dan eerlijk gemaakt van boven gaan ze inleven, mensen. Dat ze nog precies dezelfde zijn gebleven. En weet u waar dan een mens in zulke legeringen achterkomt? Dat als de Heere zelf niet doortrekt, dat ik blijf staan waar ik sta. En dan wordt het waar wat Satan betuigt in Job 2. Huid voor huid. En alles zal de mens geven voor het leven. Hoe komt dat? Omdat hij niet zien kan. Dat achter de dood het leven ligt als een verborgenheid. En daarom, gemeente, dan kan het wel eens wezen. Dat er nou een meer geoefende in de genade zegt over zulke heren. Laat ze maar beproefd worden tot het einde toe. Heren, trek maar door. En weet u. Dan is uit alles is het leven maar weggenomen en toch nog te veel om te sterven en te weinig om in het leven te blijven. Laat ze beproefd worden tot het einde toe. Maar gemeente, om nou de tekst vanavond op zijn plaats te zetten hier in Job 34, dan gaat het over een andere zaak. Want er gaat een erfdeel over de wereld en die mogen mij Job wel weten. Hoe dat nou die enige naam onder de hemel geopenbaard is geworden en die wel eens uitgeroepen hebben bij God vandaan. Ik weet, mijn verlosser leeft. Weten wie de persoon is in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid en in zijn bereidwilligheid. Die hem uit kunnen tekenen als de schoonste aller mensen kinderen. In zijn persoon en in zijn arbeid geopenbaard. En een weinig aan de ziel verklaard geworden. O, en in die weg, wat hebben ze daar gevonden, een leven, wat voor een leven? Wel, geliefden, de vruchtelijke bediening uit Christus en de ziel doorleeft en beoefent, dan zijn ze vroom en oprecht, Godvrezende en wijkende van het kwade. O, dat tere leven en die geloofsomgangen in die eerste tijd met die dierbare middelaar. En de ziel verklaart, gemeente, dat geeft een heilige wandeling, voelt u. Maar weet u, volk, vanavond wat Job nou moest gaan leren? Dat hij nou niet als een vroom mens gezaligd zou worden. En dat hij niet als een oprechte met God verzoend zou worden. Maar dat hij nou zijn vroomheid kwijt moest raken. Dat hij nou zijn oprechtheid verliezen moest. En dat hij nou de grond uit zijn hele godzalige levenswandel moest kwijtraken. En dat kon Job nou niet. En gemeente, dan gaat er een erfdeel over deze wereld. En die kunnen met de godsdienst van onze dagen niet mee. Maar die komen meer en meer de armoede van der bestaan in te leven. En die worden meer en meer der ongeluk gewaar van binnen. Weet je waarom? Als de Heere nou de dierbaarheid en de kracht gaat wegnemen. Uit alles wat ze genoten hebben. Uit de geloofsbemoeienissen die ze ontvangen hebben. En dat inblikken en die volmaakte arbeid van hem. Als dat toegesloten wordt. En mensen, je komt met heel je bekering in het uitzettende leven terecht. En God die gaat je plaatsen op de ashoop van je bestaan. Dan komen ze in wegen die ze niet geweten hebben. En in paden die ze niet bewandeld hebben. Oh, dan zitten ze daar op de ashoop. En weet je wat de mens dan doet? Dan probeert hij aan alles vast te houden. Want als hij het los moet laten, dan is hij het leven kwijt. En dan is hij zijn grondslag kwijt. En dan is hij zijn zaligheid kwijt. En dan wordt het met alles wat er gebeurd is. En met alles wat er genoten is. Dan wordt het omkomen in het leven, geliefden. En moet u er nou zo een hebben uit de schrift. Dan moet u eens denken vanavond aan Jona. O, daar ga Jona, op de vlucht voor God. En om de rechter uit handen te blijven. Mensen, dat is de zaak. Een mens die zoekt zijn rechter uit handen te blijven. En nu heeft een opperschipper, die heeft hem wakker gemaakt. En daar is vreze gekomen, want ze dreigden allen te vergaan. En toen werd het lot geworpen. En toen viel het lot op Jona, toen werd hij aangewezen als de oorzaak, als de schuld, om zijnentwil de vloek op al die heidense mannen. En toen heeft Jona gezien waar het naartoe moest. En toen heeft hij gezegd, werp me maar overboord. Maar hij was nog niet overboord, gemeente. Hij was nog niet overboord. Verre van dat. Want kijk, die zeelieden die hebben alles gedaan om dat schip, om dat nog naar de kant te roeien en te sturen. En Jona heeft gedacht, wie weet, wie weet. En dan staat er zo opmerkelijk in Job 1. Doch de wind, de zee, werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hem. En toen hebben die zeelieden mensen, die hebben het oordeel trachten af te bidden. En Jona heeft misschien ook nog wel geprobeerd om het oordeel af te bidden. En dan is er een overblijfsel. En die proberen in haar leven om het oordeel af te bidden. Eerlijk waar. Die proberen het oordeel af te bidden. Maar de Heere die gaat ze op de plaats brengen. Waar ze het oordeel gaan aanbidden. Aanbidden. En als je nou het oordeel in je leven mensen moet gaan aanbidden. En mag gaan aanbidden. Dan zul je van jezelf moeten leren afbidden. En dan moet de hele mens ertussenuit. En dan moet zijn vroomheid ertussenuit. En dan moet je oprechtheid ertussenuit. En dan moet je een goddeloze voor God worden. Want als een goddeloze zal God zijn genade in Job gaan verheerlijken. En nou is hier een God verheerlijkend gebed. En nou bidt als het ware die Eliu. Heere, laat dan de stormen van de beproeving nog maar een beetje doorgaan. Weet je waarom? Wel, Die Elihu die ziet waar het op vast zit bij Job. En die Elihu die weet ook dat Job nou nooit van zichzelf loslaat. Is er nog een volk vanavond die zegt, Heer, daar ligt in mijn leven. Kan mijn doodstaat niet overnemen. Kan mijn vonnis niet aanvaarden. Kan mijn oordeel niet toevallen. O mensen, dan gaat de kerk in leven. Dat de zaligheid in zijn uitwerking en daad Gods is. En nou gaat Elihu die gaat zeggen, Heere, breng hem nou eens aan uw kant. Brengt u hem nu eens aan uw kant, want daar wordt u in verheerlijk. Laat Job beproefd worden tot het einde toe. Heer, net zo lang. Ga dan maar door met hem. Net zo lang. Totdat hij nou onvoorwaardelijk gewonnen heeft. En dat gaat die man straks doen. Dat gaat die man straks doen. En dat gaan we nou zien in de derde gedachte. Hoe dat nou in alles. Dat God verheerlijkende. Dat eeuwige liefde voortbrengende werk. Hoe dat nou doorgaat in het leven van Job. En daarop ziende de woorden als Elihu zegt. Mijn vader. Daar komt de allertederste aanspraak naar voren. Wat nou Elihu mocht bewegen. Namelijk dat God erin verheerlijkt werd. Maar we gaan eerst nog zingen. Psalm 17 vers 2. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugde of smarte. Psalm 17, vers 2. Mijn vader, zegt Elihu, dat is wat, geliefde. Want dat kon die man van nature ook niet zeggen. Weet u waar dat op ziet? Dat ziet op de volkomen herstelling die Elihu ten deel was geworden. Weet je hoe die man dat geleerd had? in de weg dat God eerst zijn rechter was geworden. Moet je maar eens lezen in Job 33, daar heeft hij dat verklaard. Hoe dat God zijn rechter was geworden. Maar nou is dat richterlijke, dat is voor Elihu weggenomen. En dat heeft plaats gemaakt voor het vaderlijke. Hoe is dat dan gebeurd? Wel, gemeente, die man, die is hersteld ten volle. In die gunst en in die gemeenschap Gods. Hoe dat gebeurd is door die gezant. 1 uit 1000. Om de mensenrechtenplicht te verkondigen. Zoals hij het noemt in Job 33. Dat is alleen in dat volmaakte werk van die tussentredende borg en middelaar. Die reeds van eeuwigheid was gekomen. Om nou tussen te treden in dat goddelijke gericht. En in welke weg? Wel, in de uitstoting van de vaderlijke gunst. In het missen van het vaderlijk aangezicht. En in het volmaakt ondergaan en het aanvaarden van het rechterlijke oordeel. Christus die in het gericht gestaan heeft, om daar ten volle beproefd te worden tot het einde toe. Maar niet alleen beproefd, maar ook nou om de schuld toegerekend te worden tot het einde toe. Tot welk einde? Tot dat einde dat God weer verheerlijkt werd in die deugden die ik nooit meer kan verheerlijken. Dat hij nou volmaakt in die tussentreding als die gezant. Die gerechtigheid heeft aangebracht. Die redt van de dood. In dat bloed. En in die volmaakte gehoorzaamheid. En het is in die weg. Van die toegerekende en die geschonken gerechtigheid. Dat nou uit de eeuwigheid die weg der verzoening in dat bloed niet alleen voor Elihu is geopend, maar nou is weggeschonken aan zijn ziel. En die man heeft een kinderrecht ontvangen. En dat openbaart zich, gemeente, in de allergrootste teerheid en afhankelijkheid. Weet u waar zich dat in openbaart? Dat nou dat kind de eer van zijn vader meer heeft lief gekregen dan behoud van Job. En dat nou dat kind weet dat nou in de ondergang en in het verlies van Job nou de verheerlijking van zijn vader ligt. Maar tegelijk ook de zaligheid van de ziel van Job ligt. En nou heeft die Elihu, die heeft zulke liefde tot de deugden van God gekregen, dat hij daar nou Job voor over heeft. Maar hij heeft daarin ook zo'n liefde tot Job, dat hij hem nou van harte gunt, dat de Heer nou doortrekt in die weg. Nou die gerechtigheid en die verheerlijking van die deugden aan Job komt te schenken. En nou zegt hij het, mijn vader, mijn vader. O, dan is het alsof Elihu zegt, Heere, dan doe u het niet verkeerd. Dan is de weg van Job niet verkeerd. Want ga niet om Job. En ga niet om het recht van Job. En ga niet om behoud van Job. Maar gij hebt alle dingen gewrocht om uzelf wil. Heren, het heb u in de eeuwigheid gedaan. Wie is hij die borg zal worden om tot mij te genaken met zijn hart? Dat hebt u gedaan in de volheid des tijds. Toen gij uw zoon gezonden hebt geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet lagen verlossen zou. Dat hebt u gedaan in dat dodelijks tijdsgewricht. Toen hebt u uw vaderlijke liefde geopenbaard. In het rechterlijke afhandelen met Christus. Opdat Sion door recht verlost zou worden. En nou is het uw vaderlijke liefde. Om nou een verloren kind van Adam aan uw zijde te brengen. Heere, trek maar door mij op. Trek maar door. Brengt hem maar aan uw kant, want dan krijgt u de eer. En dan krijgt Job de zaligheid, Heere. Daar is die goed mee. Gaat dan maar door. En gemeente, dan zegt dat volk wel eens in der leven. Heere, trek dan maar door. Als God op zijn eer gaat aanwerken in der leven. Dan komt er een tijd. En dan gaan ze de deugden Gods liever krijgen dan der eigen buit. En dan gaan ze er volmaakt aan. En dat gaat Elihu straks uitklaren in de volgende hoofdstukken. Als hij die heerlijkheid zijns vaders gaat uittekenen. In de werken zijner handen. En hoe groter en hoe heerlijker nou de Heere wordt. Hoe meer dat Job daarin vernederd wordt. En hoe meer dat hij aan de grond komt. En dan straks. Dan heeft de liefde hem ingewonnen. Voor het heilig recht. En dan hoor ik Job daar uitroepen. Met het oor des gehoors heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Kijk gemeente. Dat was het. Weet u waar bij Job aan schortte? Job was nog te vroom. Om een heilwaardig mens voor God te wezen. Job was nog te oprecht. Om als een goddeloze zijn vonnis te aanvaarden. En dat heeft nou Elihu hier gebeden. Of dat de Heere daar in zichzelf nou wilde gaan verheerlijken. Waarom? Oh, omdat hij nou die vaderlijke gunst in Christus. Want buiten Christus is God de rechter. Maar nou die vaderlijke gunst in Christus aan Job zou gaan meedelen. Is er nou nog een overblijfsel vanavond? Met een wenende ziel. De armoede van der leven. En in een gemis wat niet meer met woorden uit te drukken is. Die zeggen, Heere, dat moet er nou in mijn leven gebeuren. Oh, win me dan daar maar voor in. Want ik kom uit mezelf op die plaats nooit. Wel eens gedacht, dus een ogenblik over te stappen en over te geven. Maar altijd weer teruggetrokken. En niet weten hoe het opgelost moet worden in het leven. Mijn vader. Ja. En nou is er meer, geliefde. Nou heeft Job hier een voorbidder. Dat is Elihu. En ziet u, deze voorbidder, die pleit op een recht buiten zich. Buiten zich. Want Elihu, die kan nou geen rechten bij God laten gelden. Maar nu zie ik achter Elihu hier een andere voorbidder. En die bidt nou in den hemel. Mijn vader. Omdat hij door zijn volkomen arbeid. Dat vaderlijke aangezicht voor zijn kerk verworven heeft. En het rechterlijke heeft weggenomen. En nou bidt hij, mijn vader. Laat dat kind tot het einde toe maar beproefd worden. En nou bidt er op de aarde een ziel het oordeel af. En in den hemel de voorbidder die bidt het oordeel aan. Wie zou het winnen met eerbied gesproken? Gelukkig dat dat nou ligt in de hand van die grote voorbidder. Want die heeft nou altijd. De eer van zijn vader gezocht en bedoeld. En dat nou voor een erfdeel dat gaat inleven. Dat ze nooit meer Gods eer kunnen en willen bedoelen. En nou ligt het in zijn hand, niet in Elihu's hand. Want de Heer heeft het om Elihu niet verhoord. Maar heeft het om het welbehagen in Christus verhoord. En nou is het die grote voorbidder. Die nou altijd aan de rechterhand van zijn vader bidt. Waarom? Opdat nou die wegen van kruis. Van druk. Van sterven. Van afbraak. Van een goddeloze te worden. Dat nou die wegen geheiligd worden. Tot de ere van zijn vader. En tot de zaligheid van de zijnen. En nou is die Job. Die is op zijn ashoop niet bezweken. Er is een volk en dat vreest. Dat ze op de ashoop zullen bezwijken. Die wel eens uitroepen houdt op van slaan. Omdat ze vrezen. Dat het een slag is. Die hen voor eeuwig zal wegdoen. En toch. Wat ligt hier nou gelijk. Een onschatbare troost in die voorbidding. Want. Die grote voorbidder. Die staat nou zelf voor die beproefde, voor die Job in op de ashoop. Omdat hij hem geëigend heeft met zijn schuld. Niet met zijn vroomheid, maar met zijn goddeloosheid. Niet met zijn oprechtheid, maar met zijn onrechtvaardige bestaan. Met zijn doodsoordeel. Christus hem voor zijn rekening genomen. En die als die Job gaat zwijgen. Het dan op gaat nemen in zijn tussentreding. Mijn vader. O, dan is het, ik wil niet. Dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor deze gevonden. En dat in Christus. Als die grote tussentreder. Mijn vader. Als hij in de hitte van de beproeving dan juist gaat waarmaken. Dus Satan heeft uw lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Want God zal de eer ontvangen. Mensen, daar staat Christus voor in. Daar is hij voor dood geweest en daar leeft hij voor tot in alle eeuwigheid. En het is Gods zaak. En het is Christus zaak. En niet Job's zaak. En daarom. Daarom zal er straks. Op de ashoop. Dan zal er gezongen worden. Ik weet. O Heere. Dat uw gerichten zijn gerechtigheid. En gij mij liet verdrukken. Uit enkel mensen. Als Job aan die zijde van God gebracht wordt. En uit vrije genade gezaligd wordt, dan krijgt God de eer. En nou al die wegen, waar lopen die nou op uit? O gemeente, die is Job nou eeuwig gaan bezingen. Die ashoop, die heeft nog geen einde gemaakt aan stof tot zijn dankzegging en zijn lof en zijn eer. Want dan moeten al die kruisen en die druk wegen. Dan moet die stervensweg, kerk. En dat uitzettende leven. Dat moet alles medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn. Waarom? Om die vaderlijke liefde. Omdat de Heere nou van eeuwigheid bewogen was. Om nou zijn eeuwige liefde. In zulke tegenstrevenden te gaan openbaren. En dan is er een ogenblik in zijn toorn. Maar dan is er een leven in zijn goedgunstigheid. We gaan eindigen. Wie is er onder ons? Zonder verdrukking. Zonder kruis. Mag ik eens vragen. Wat heeft het in ons leven uitgewerkt, gemeente? Want een Heere. Houd nog zoveel bemoeienis met u en mij. Eerlijk mensen, eerlijk. Daar zijn we vanavond allemaal een toonbeeld van. Weet je wat Elihu gezegd heeft, ook in dat hoofdstuk wat ons is voorgelezen? Indien hij zijn hart tegen hem zette, zijn geest en zijn adem zou hij tot zich vergaderen. Wat dat betekent? Wel, er staat, alle vlees zou tegelijk de geest geven en de mens zou tot stof wederkeren. Als de Heer ons vanavond deed met wat we waardig waren, dan zou alle stof zouden de geest geven. Maar God die spaart ons nog in zijn langmoedigheid. De Heere die houdt nog bemoeienis met u en met mij. En dat doet hij op zoveelerlei wijze. Waarom? Omdat de Heere betuigt, gelijk er staat in Ezechiël, ik heb geen lust in de dood van de stervende. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. Mensen, hoe lang ga je nou nog door? Hoe lang zullen we nou nog ons verzetten tegen de Heer die niet aflaat om goed te doen, om ons na te wandelen en om ons toe te roepen, wend u naar mij toe, word behouden alle gij einden der aarde. En dan moet u aan vare ogen denken. Met welke langmoedigheid is God over Farao vervuld geweest. Tot 10 maal toe heeft hij hem geslagen. En die man had ook wel eens een indruk. Hij heeft zelfs een keer gezegd, ik en mijn volk, wij zijn goddeloos. En de Heere is rechtvaardig. Maar het was niet meer dan conscientiewerk, gemeente. Want toen de druk voorbij was, ging die in zijn oude bestaan weer voort. En hij zegt u vanavond, zo een ben ik er nou ook. En hoe komt nou zo'n mens op zijn plaats? Dat leert Job vanavond. Dat komt nou op zijn plaats door een goddelijk wonder. En dan moet je vanavond eens je knieën buigen en zeggen, jonge vrienden, ouderen, heren, komt er nou eens in mee. Mag ik nou het kruis en de drukkers gaan aanbidden en de hand op de mond leggen in plaats van te eigenen de schuld en te murmureren tegen God. Ja, want de Heere doet het alles opdat we ons zouden vernederen onder de krachtige hand Gods. Werkelijk mensen, de Heere slaat niet uit lust tot plagen, maar de Heere die doet het nog. Zowel menend tot ons eeuwige behoud. Maar die dan vele slagen gehad, hun nek verhard zullen hebben, die zullen schielijk verbroken worden. En daarom laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Jonge vrienden, ga niet door in de weg van de Heere af. En in de weg van de zonde en de ongerechtigheid en de weg van de verharding. Maar dat we ons mochten buigen onder de bemoeienissen des Heren. En bijzonder als God nog tegenheden zendt. Dan ben je nog een klap waard, mensen. Dan ben je nog een klap waard. Want weet je wat ergst is? Als de Heer ons voort laat gaan en niet meer tegenkomt, dat is het ergste wat er is. Maar nou werkt het altijd wat uit. Want de Heere heeft alle dingen gewrocht om zijn zelfs wil. Ook de goddeloze. Weet toch die mens die de maat van zijn ongerechtigheid bij God volmaakt. En daarom laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En nou zijn er bij de Heere nog alle dingen mogelijk. Om de harten te neigen. Om te verbreken, om in dat stof te doen bukken, om de wapens te doen inleveren. Hoe? Niet door de slagen, maar dat. Door die eeuwige liefde Gods. En daar houdt er niet ene tegen uit. En aan de andere zijde, kom, kerk in welke stand van het leven ook, ben je altijd nog maar aan het afbidden. Dat je eens mocht gaan aanbidden. Om het eens over te geven en los te laten. opdat God zijn eigen werk en zijn naam eens ging verheerlijken, want daar gaat het om. En hij verheerlijkt zijn werk in een uitgewerkt en in een goddeloze zondaar wel. Dan mocht een Heer ook zijn erfdeel in de stand van het leven nog eens al zo inwinnen en overwinnen. Opdat die vaderlijke liefde in Christus geopenbaard, verklaard, ja weggeschonken zou worden tot zijn eeuwige eer. En dan mocht uw volk nog verblijd zijn wanneer de Heer u juist in die wegen van druk nog brengt. Want daarin oefent hij nou dat zaligmakende geloof. In die kennis van Christus en ontvangt hij de eer, maar geeft hij u stof tot eeuwige dankzegging en aanbidding. Amen. Heren, wie zal het toch verstaan? Dan is ook dit voor de wijzen en de verstandigen verborgen, want Job en zijn drie andere vrienden, die konden het met alle genade niet verstaan en niet doorgronden. Maar u hebt het zelf moeten verklaren en toepassen. Wil u het nog eens doen vanavond? U wilde daar het middel van Elihu voor gebruiken. Heere, dat we dan nog eens verwaardigd werden. Om hem, die altijd uw eer heeft bedoeld, uw eer te zoeken. Want dan gaat het niet meer om ons. Maar dan gaat het erom, hoe krijgt God de eer? Heere, gedenk dan in het aanschouwen en in de voorbidding van hem, die nou die grote voorbidder is, om nou altijd maar daar voor uw aangezicht, voor uw kerk te pleiten. Vader, laat ze tot het einde toe beproefd worden. En dat is dat einde, Heere, nadat het u behaagt en nadat u ze leidt, waarin u verheerlijkt wordt. Zou u dan ook in deze dag nog willen geven dat dit samen zijn mocht uitlopen. Op de eer van uw naam verzoen het onze. Bewaar ons ieder. Gedenk als we huiswaarts keren ook degene die alleen thuis komen. Mocht u sterker willen. En u mocht nog het ons uit genade wegnemen. En dat om Jezus wil. Amen. 119 vers 38 is de slotzang. Ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid. 119 vers 38. ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.